Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij de verlenging. De Feyenoord podcast, direct na afloop van een wedstrijd. Betis Sevilla tegen Feyenoord was de laatste Europese wedstrijd van het seizoen die voor Feyenoord een mirakel had moeten zijn. Maar ja, dat werd het niet. Met een elftal aan afwezigen. Een zeer geïmproviseerde opstelling werd ook deze uitwedstrijd in de Europa League verloren dit seizoen. Net als alle andere overigens. 2-1 voor Betis. En het seizoen in de Europa League zit er dus op. We praten na met Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg vanuit Sevilla. Mannen, die league fase is klaar. Maar wat nou als Feyenoord vandaag in Sevilla onverhoopt toch had gewonnen?
Ja, je wil meteen op die manier beginnen, Bart. Niet eventjes een zachte landing.
Nee.
Nee, ja, dan was Feyenoord door. Dan was Feyenoord door geweest, Bart. Ja. Dat maakte misschien nog vervelender. Ook omdat er momenten waren in deze wedstrijd dat misschien anders had kunnen zijn. Feyenoord heeft zeker wel zijn kansen gehad. Ik vond dat Betis het op een gegeven moment ook wel liet lopen. Omdat zij wel duidelijk waren met de tussenstanden dat zij bij de bovenste 8 zouden eindigen. Zijn uiteindelijk vierde geworden. Dus dat speelde wel ook een rol met al hun blessures. Dat stuk wat rustig aandeden, had ik het gevoel. Dat gaf Feyenoord het gevoel dat het zelf ook nog wel meedeed. Maar het maakt het extra wrang inderdaad. Omdat je ook gaat terugkijken in heel die campagne. Waar je het allemaal hebt laten liggen. Dat je echt gewoon onnodig nu er al uit ligt.
Ja, en Dennis, het heeft er vanavond in Sevilla nooit ingezeten.
Nee, ja, het begon natuurlijk al met het afgekeurde doelpunt van Betis. Je komt 1-0 achter, 2-0 achter. Zij krijgen nog een keer een afgekeurde goal. Ja, het is wel echt jammer dat je... Ja, je mist op bepaalde momenten ook gewoon de scherpte, vond ik, bij Feyenoord vanavond. Omdat je kreeg best wel wat kansen zelf ook, hè, met Laren vooral. Nou. Die echt een aantal grote mogelijkheden kreeg en maakte er eentje, die werd dan ook afgekeurd. Ja, dat vond ik echt zonde. Maar ik vond het ook qua spel af en toe ook gewoon echt wel slordig. En ik weet echt wel, het is puzzelen met spelers op andere posities waar ze misschien helemaal niet gewend zijn. Maar ik had ook het idee van, zeker met toen die 1-0 best wel snel viel. En daarna ook nog vrij vlot die 2-0, was ik een beetje bang van, ja, dit kan wel eens een hele, hele grote dreun gaan worden voor Feyenoord, een grote uitslag. Nou, dat is dan in ieder geval bespaard gebleven.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Als je alle Europese uitwedstrijden verliest, inclusief die voorronde in de Champions League bij Fenerbahçe, en thuis alleen wint van Panathinaikos en Sturm Graz, 6 punten dus, is deze Europa League jaargang voor Feyenoord dan een afgang?
Nou, zeker als je bedenkt waar je vandaan komt, Bart. We komen uit een jaar met een geweldige campagne in de Champions League. Nu was dat uitzonderlijk, hè, voor Feyenoord begrippen. Dus hoe realistisch is het om daar meteen voortaan de lat te leggen als je één keer in de 25 jaar zo ver komt in de Champions League. Ja, dan moet je niet verwachten dat dat de standaard is. Maar dit is wel het andere uiterste. Je zit en een niveau lager. En dan inderdaad al je uitwedstrijden verliezen. Slechts 2 keer thuis winnen. Dat is gewoon heel erg teleurstellend. En vandaag inderdaad met al het gepuzzel, met alle afwezigen, kom je nog wel redelijk voor de dag als je dat in ogenschouw neemt. Je hebt het eerder in deze campagne met name natuurlijk laten liggen. Eigenlijk op de eerste speeldag, dat was misschien wel de ergste. Ja, braken uit.
Zeker. En wat er natuurlijk gebeurd is in Roemenië bij FCSB. Maar jij zegt net heel erg teleurstellend. Je wilt dus niet bij het woord afgang je voegen.
Oh ja, nee, geef het beestje een naam. Oh, ik vind, als je inderdaad uit zo'n geweldig jaar komt in de Champions League en een jaar later presteer je dit uiteindelijk, gewoon de bikkelharde cijfers, dan kun je dat ook een afgang noemen.
Ja. Oh, prima. Welke momenten springen er nog meer uit? Cruciale momenten waar het zo is misgegaan met Feyenoord in Europa dit seizoen?
Celtic thuis was ook een kantelpunt. Hè? Dat als je die had gewonnen, dan had je ook weer allerlei perspectief. Dat ging toen ook toch behoorlijk mis in die thuiswedstrijd.
Maar ik denk wel die twee andere wedstrijden, als je ook gewoon, je moet uit ook gewoon een resultaat weten te halen. Dat die eerste in Braga met die 7 wissels en waar Van Persie uiteindelijk ook niet helemaal in mee wilde, hè, dat het er zoveel waren. FCSB uit, waar je gewoon op een overwinning staat. Die wedstrijd was gewoon eigenlijk al binnen. Geef je het om onbegrijpelijke redenen, geef je dat dan nog weg.
3-1 voor, ja, dat, hè, daar.
3-1 voor, je verliest gewoon daar met 4-3. Ik vind het onbegrijpelijk tegen een, ja, gewoon een camping-elftal, heb ik het volgens mij destijds gewoon genoemd. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Daar had je echt gewoon moeten winnen. Dan had je gewoon doorgegaan in Europa. En dan had je gewoon deze campagne voort kunnen zetten. Dat, dan kun je ook denken van, ja, we hebben veel blessures, hè, die door de weekse wedstrijden. Dat is allemaal extra belasting, weet ik. Maar je zet wel spelers ook veel meer op de kaart in die wedstrijden in Europa dan in de eredivisie tegen nou, zeg even Heracles. Daar heb je er gewoon veel meer aan. Dat levert ook gewoon, als je spelers weer gaat verkopen, gewoon veel meer geld op. Dus ik vind dat je in die twee wedstrijden echt jezelf gewoon extreem veel tekort hebt gedaan. Braga en FCSB, echt een domper vind ik dat.
Ja, je hebt het trouwens over midweekse wedstrijden. Ik zat het in voorbereiding op deze podcast even op te zoeken. Weten jullie hoeveel Europese wedstrijden Feyenoord nu tot aan het einde van dit seizoen nog gaat spelen?
Tot aan het einde van dit seizoen?
Ja. Het zijn er precies nul.
Ja, nul.
Ja, ja, ik denk al.
Ik zit ook, ik denk dat het nul, je ligt eruit.
Ik denk al, kom jij nu met een FC Twente grap? Dat is meestal mijn pakje aan.
Ook niet in de competitie, helemaal
mijn
niet meer
Mijn
pet
staat
er
niet helemaal naar deze avond namelijk. Nee, ja, om scheid lollig te doen.
Nee, het is niet lollig bedoeld, maar ik vond het eind januari nogal een pijnlijke constatering. Dat Feyenoord de rest van het seizoen geen enkele keer midweeks meer gaat spelen. En in de competitie is dat nou eenmaal
voor
niet gepland.
Voor heel het Nederlands voetbal, hè Bart? Want als je een brede trekt, die... In 26-27 is Nederland dat extra Champions League ticket kwijt. Ajax en PSV liggen er al uit. Ja. Utrecht was kansloos. Go Ahead is ook niet door. Dat is Feyenoord trouwens onder geëindigd ook. Hè? Op de totale ranglijst onder Go Ahead geëindigd. Ja. Alleen AZ zit er nog in dat nog wat punten bij elkaar kan harken door de Conference League uiteindelijk te winnen.
Goed, jullie zijn in Sevilla na een turbulente dag. We gaan die dag doornemen door wat zaken uit die wedstrijd... te benoemen. De telefoon gaat volgens mij.
Ja, ik neem even op.
Ja, sí. Hola.
Buenas.
Buenas noches.
No posible. Gracias.
Nee. Jongens, we beginnen lachend. Althans, als het gaat om dit onderwerp. Maar ik wil toch eigenlijk met het meest droevige beginnen. Dat is de blessure van Shaquille van Persie. Jullie hebben net de trainer, maar bovenal zijn vader geïnterviewd. Is er al iets te zeggen?
Nee, heeft er nog niks, er is nog niks over te zeggen. Dat het er niet goed uitziet, dat mag duidelijk zijn. Wij zaten echt extreem hoog in het stadion, dus het was op dat moment niet te zien. We hebben ook geen scherm dan. Ik heb wel een foto net teruggezien, een stil van dat moment. Ja, en als je dan ziet hoe dat been staat, dat is echt heel ongelukkig. En hij heeft al eerder een keer een zware knieblessure al gehad. Zelfde knie. Ja, dus dat ziet er gewoon heel vervelend uit. En hij ging op een brancard van het veld af met een van pijn verbeterd gezicht. En wat ik dan wel mooi vind... is dat in dat geval eventjes de trainerspet afgaat en de vaderpet opgaat en Van Persie senior naar de zijkant loopt waar zijn zoon op die brancard eraf komt.
Dat is indrukwekkend beeld. Ja.
Ja, dat ging echt door merg en been. En je voelde dat echt, zeg maar, helemaal boven in het stadion voelde ik dat echt. Dat ik dacht, jeetje, weet je wel, je zit gewoon een jonge aan het begin van zijn carrière met misschien en het is allemaal nog niet zeker, het is nog speculeren. Laten we hopen dat het allemaal mee lijkt te vallen. Je ziet misschien iemand die gewoon aan het begin van zijn carrière misschien voor de tweede keer met een hele vervelende knieblessure te maken krijgt. Ja, en dan zie je dat zijn vader er heel bezorgd over is. Die gaat daar dan ook bij zitten en denkt ook, ja, hij is net een paar minuten in het veld. Werd met gejuich en gezang ontvangen. Ja, en dan zie je na de afloop van de persconferentie was ik heel even bang dat hij weer in de trainersrol schoot. Van ja, het is een van mijn spelers met een blessure. En toen zei hij daarna, maar het doet natuurlijk extra pijn omdat het natuurlijk ook gewoon je eigen zoon is. En dat vond ik echt wel... vond ik wel treffend hoe hij dat ook zei, maar ook gewoon heel pijnlijk tegelijk.
Ja, maar min of meer voor het eerst, hè? Dat hij die vaderlijke rol benoemt.
Viel mij ook op, ja.
Ja, ja. Het is nog niet duidelijk. Je vreest het ergste. Je vreest dan dus voor maanden dat hij niet inzetbaar gaat zijn. Dat moeten we afwachten. Op dit moment met elkaar spreken weten we gewoon nog niet hoe het is. Maar het kwam bij iedereen binnen.
Als je het beeld ziet, dan heeft het alle schijn van een kruisbandblessure.
Ja, precies. Dus, ja. En dat stapelt zich dan op tal van blessures. Want wat was er met Stijn aan de hand? Wat was er met Ueda aan de hand? Watanabe, Ahmed Hodzic waren ook niet mee. Hebben jullie daar een beeld bij?
Jawel, redelijk wel. Watanabe lijkt iets langer te duren. Wordt ook niet zo hard bevestigd. Maar ik heb niet de indruk dat die er zondag opeens bij gaat zijn. Ahmed Hodzic wordt klaargestoomd voor die wedstrijd van zondag. Is dus een vraagteken, maar dat geldt voor al die namen. Ueda wordt klaargestoomd voor die wedstrijd van zondag. Ik denk dat gezien dat belang Feyenoord er alles aan doet. Dat de jongens dan wel aan de aftrap verschijnen. Dat geldt dan ook voor Sam Stijn. De vraag is alleen of die in deze wedstrijd sowieso in de basis zou staan. Is dit dan een wedstrijd voor Sam Stijn? Maar dat zal ook weer van afhangen hoe jongens uit deze wedstrijd zijn gekomen. Wang op het einde Gaat er ook weer bij zitten dat hij niet fris is. Dus, maar buiten Watanabe wordt er wel echt alles aan gedaan door Feyenoord. Uiteraard om voor PSV uit de zo sterkst mogelijk ploeg op het veld te kunnen zetten. Dat gaat ook nodig zijn.
Ja, want Van Persie zei op de woensdag, als het ging om Stijn en Ueda, ja, ze zijn niet beschikbaar. En daar zette hij een punt en wilde er verder niks over zeggen. Ik weet wel, privé-wetgeving. Nou. Maar het blijft zo, het blijft wel heel vaag, hè?
Ja, nou, bij Stijn zei hij wel dat hij gewoon last had en dat ze het wel hadden geprobeerd. Maar dat hij uiteindelijk samen met Stijn tot de conclusie was gekomen aan het eind van de training dat het gewoon niet ging en dat het goed was dat hij thuis zou blijven. Ja, en Ueda is niet beschikbaar, dat zei hij. En dat is wel inderdaad, ja, dat roept gewoon vragen op, weet je wel. Is die dan, heeft hij iets? Mankeert hij wat? Heeft hij andere problemen? Speelt er iets bij hem? Ja, we weten het niet, omdat er een beetje speculatief over wordt gedaan. Wordt gezegd, hij is niet beschikbaar. Ja, wat betekent dat dan?
Was kan hij ook AVG onlangs technisch niet, hè? Ja, maar onlangs toen was hij mentaal niet beschikbaar. Nee. Had hij wel op zondagochtend getraind, kon hij 's middags niet bij de selectie zitten.
Ja, ja, dat roept wel wat. Dat roept vraagtekens op inderdaad. Ja, ja, dus wat we dan horen is dat hij dan inderdaad niet mee is. En dat hij inderdaad, zoals Dennis net ook al zei, klaar werd gestampt voor zondag. Maar opvallend is het wel.
Ja. Shaquille van Persie trouwens, waar we het net over hadden, kwam erin in de wedstrijd bij Betis voor Larin.
Ja.
Ja, waar moeten we beginnen?
Ik word er wel een beetje moe van, Bart.
Waar word je moe van?
Ik heb hem vandaag ook meerdere passes zien geven die gewoon heel slordig waren. Maar ik vind gewoon dat als je spits van beroep bent en vandaag wederom dus op die 10-positie staat, ja, dan kan het niet zo zijn dat je verrast wordt doordat je een keer in scoringspositie komt. En het leek alsof hij elke keer dat hij dacht, oh jee, een doel en een keeper en een bal, wat moet ik doen? Weet je, dat vind ik best wel opmerkelijk voor iemand die meer dan 80 interlands heeft gespeeld voor Canada. En die gewoon veel ervaring ook heeft. Ja, en dat hij gewoon, hij schiet er eentje in, die wordt dan afgekut. Maar ja, had er geloof ik wel 4 kunnen maken vandaag.
Na 4 minuten natuurlijk al een kans later van dichtbij. Daar stuit hij op de keeper. Hij had nog een hele merkwaardige mislukte kopkans. En het pijnlijke was, daarna werd op televisie Van Persie in beeld gebracht. En die zag ik kijken van, wat doet hij nu? Hij had later ook nog een was merkwaardig schot, randje 16. Dat was overigens wel buitenspel. Maar daar zag je ook bij wijze van spreken een gebrek aan motoriek. Dat is natuurlijk niet zo bij die jongen. Anders ben je geen betaald voetballer. En inderdaad geen international van Canada. Maar ja, was dit dan gewoon een slechte dag? Of is dit zorgelijker dan dat?
Nou ja, ik vind wel dat als je zoveel kansen krijgt, maar dan mag er toch wel minimaal eentje in. Als je inderdaad zoveel interlands en zoveel ervaring al hebt op niveau. Die kopbal ook, hè. Ik dacht echt dat hij in de verre hoek ging, maar hij kopte hem gewoon de andere kant op. Het leek alsof hij een vierkant hoofd had. Ja. Dat was een beetje het idee wat ik erbij kreeg. Dat ik dacht, hij mag in ieder geval wel op doel, maar hij ging echt geloof ik 6 meter naast. Ja, en daar kan ik me dan best wel aan storen. Dat ik denk van, je weet dat je hier een lastige wedstrijd gaat spelen met een gemankeerd elftal. Dat is allemaal bekend. Maar die kansen die er dan zijn, dan moet het ook wel zo zijn dat als je als aanvaller in die gelegenheid komt, ja, dat van de 5 grote kansen die hij misschien wel heeft gehad, ja, dan mag je er dan toch wel verwachten dat hij er gewoon 2 inschiet.
Ja. Ja, nee,
dat is toch helemaal niet zo heel gek als je dat vraagt?
Het gekke was, hij was wel heel erg zichtbaar. En daar waar de spits, op papier, Tankstedt, behouden ze de goal, dat helemaal niet was.
Dat is nog het enige inderdaad voor Lerwin. Hij komt dan in ieder geval wel in die posities. En Tankstedt was heel erg onzichtbaar. Die scoort uiteindelijk wel inderdaad dat geweldige doelpunt. Dat deed hij best nog wel knap. Hè. Stuit op die keeper, wint daarna echt op duelkracht, wint hij hem daarna. Je denkt, hij moet hem terugleggen, want die goal is helemaal leeg. Maar hij krult hem er zelf nog overheen. Deed hij prima Tankstedt, maar voor de rest hebben we hem niet veel gezien. En Lerwin dan inderdaad wel. Wat ik vooral bij Lerwin erop tegen heb, het is gewoon geen nummer 10. En dat zie je, dat zit hem vooral vaak in het defensieve werk. En het loopwerk, wat niet goed voor elkaar is. Dat vond ik vandaag iets minder slecht dan ik het doorgaans bij hem vind. Maar wat blijft hangen natuurlijk bij het grote publiek zijn die grote gemiste kansen. Want die hadden het verhaal van deze avond misschien toch anders kunnen maken.
Zo is het. Tankstedt ondertussen al 4 goals nu gemaakt in alle competities. Het is nou niet zo dat ze een aantal speelminuten de pan uitreizen. 2 in de Europa League, 2 in de Eredivisie. Ja, dat is toch niet zo gek verkeerd.
Dat is inderdaad niet zo gek verkeerd. Maar hij is wel voor de rest echt heel erg onzichtbaar. Hè?
Ja, dat is waar.
Ik vind ook dat hij gewoon heel vaak heel traag reageert. Als de bal zijn kant op komt, lijkt hij ook wel verrast dat hij denkt, oh, die komt mijn kant op. En dan reageert hij pas. En dan ben je elke keer te laat. En dat vind ik in zijn positie, ja, is dat gewoon niet goed. Je weet als spits dat de ballen jouw kant op komen, dan mag je best wel wat meer en feller en adequater op reageren.
We hadden het net over hoe het op papier stond, met dus Tankstedt op 9 en als spits en Larin daar dan achter. Hoe vonden jullie verder dat het vooraf op papier stond? Want het was natuurlijk een gigantische puzzel die te leggen viel. Waar uiteindelijk bleek dat Bos in het centrum stond, Sliti linksback. Kraaienveld, die maakte zijn debuut in de basis ook als centrale verdediger. Was dit het best mogelijke opstelling denkbaar?
Nou ja, misschien gegeven zondag, waar Van Persie gewoon rekening mee moet houden met oké, hoe lang kan iedereen spelen. Hij kan Wang wel in de basis zetten, maar dan kom je misschien richting zondag weer in de knel. Hè? Omdat Valente ook niet 90 minuten kon spelen zoals het kon. Stand puzzelen Jordan Bos, die geen 90 minuten vol kon maken. Dus kon hij niet ook al met Plug beginnen en Bos linksback zetten. Dus hij moest al noodgedwongen veel schuiven. Ja, dan kom je hierop uit om nou te zeggen, dit is de meest logische oplossing. Ja, dat vind ik heel erg moeilijk, want de situatie bij Feyenoord is natuurlijk totaal niet logisch. Het is een fantasieverdediging die je had. Dus als je dat allemaal meeweegt en je verliest dan slechts met 2-1 bij Betis, je hebt nog kansen gehad waarop het eventueel meer had kunnen zijn. Nou, snap ik ergens wel dat er voor die ploeg en voor die trainer enige positiviteit is. Maar ja, als je gewoon heel kritisch kijkt naar waar Feyenoord vandaan komt en wat je van Feyenoord verwacht, is dit natuurlijk niet wat je wil zien. Nee. Maar dat kun je die jongens in de laatste linie vandaag niet eens per se kwalijk nemen, denk ik.
Nee, ja, Kraaienveld zag er bij de 2-0 niet al te goed uit. Maar had vlak voor rust al een goede verdedigende actie. Hij is eigenlijk van origine middenvelder, hè?
Dat zie je wel ook, hè? Dat zie je ook wel.
Ja, ja, in de jeugd altijd gespeeld. Ik dacht wel even, als het gaat om de verdedigende kwetsbaarheid, na 6 minuten met Lotomba. Mm-hmm. Ja, die El Zouli, die maakte de goal, die werd afgekeurd overigens. Maar hou je hart wel even vast, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ik stelde geen vraag, ik realiseer het me, maar...
Nee, ja, maar we kennen inmiddels de zwakke punten van Lotomba, kennen we die van Kraaienveld. Kun je natuurlijk ook een beetje bedenken, maar kom op. Hij heeft met zijn voetbal het vermogen vanuit het middenveld... brengt hij ook weer iets mee, hè? Dat moderne voetbal. Daarin kan hij in de opbouw een goede rol spelen. En ik zag hem op een gegeven moment, Kraaienveld, zag ik hem ook in ingreep doen. Dat was ergens in de tweede helft. Dat hij nog de boel achterhaalde. Volgens mij was dat ook met die El Zouli. Die toen ik, ik heb de tijd nog wel even. Dat Kraaienveld met die slijdingen toch even goed maakte. Ja. Dacht ik, dat is ook in defensief opzicht. Maar dat die jongen nog stappen moet maken en met groeien is logisch. Maar het is ook een hele jonge debutant. Hè? De jongste volgens mij sinds Malasia een aantal jaren geleden. Die in een Europese wedstrijd dan in de basis staat.
Maar wat wel mooi is, vind ik bij Kraaienveld, dat als je zo jong bent, debuteert in een Europese uitwedstrijd, waar je weet dat de belangen echt wel gewoon groot zijn, dat je dan de bal krijgt en denkt, ik dribbel gewoon even 60 meter in. Ja, dat laat toch ook wel zien. Dat hij ook gewoon denkt van, nou ja, waarom eigenlijk ook niet? Ik ben er nou toch. Ja. Ja, vind ik ook alweer ballen tonen.
Dus ik zie daar wel echt potentieel in. Ja. Dat iets moois kan worden.
Ik heb nog een leuk weetje over Kraaienveld. Zal ik dat met jullie delen en de luisteraars van deze podcast?
We zijn er nou toch
wat. Nu moet je wel.
Kraaienveld heeft een vriendinnetje. En dat vriendinnetje is de dochter van Leontien van Morsel.
Leontien van Morsel.
Oh, jullie wisten het al. Oh,
ja, maar geef niet.
Ja, dat vind ik het toch jammer. Ja, ik denk,
op die fiets.
Ja, pa en ma, hè, allebei van het fietsen. Dennis, wel een rode.
Mag over Kraaienveld, mag ik nog één ding over Kraaienveld zeggen? Ik vind het wel knap dat als een jongen van 18 die een hele zware kruisbandblessure heeft gehad, zich dan toch terug weet te knokken en dan toch die stap weet te maken vanuit de jeugd naar het eerste elftal. En nu dus, noodgedwongen weliswaar, maar wel basis spelen. Dat vind ik dan toch alweer, toch alweer knap.
Zeker. Absoluut. Goed dat je dat nog even memoreert. Ik wilde wat aan je vragen over Wellenreuther. Had hij meer kunnen doen bij die 1-0 van Anthony?
Het is schot van afstand.
Ja, schot van afstand.
Jij hebt wel eens gezegd volgens mij, Den, dat als van zo'n afstand een bal erin gaat, dat je dan altijd naar de keeper ook moet kijken.
Ja, maar het kan ook gewoon natuurlijk een mooie goal zijn. Ik vond het in eerste instantie, want ik zit nu even terug te denken ook, Bart, dat wat me bijstaat, dat het een mooie goal was.
Ja.
Kun
jij mij eens uitleggen, want ik vraag het aan jou, omdat je keeper bent. Hij gaat... Wellenreuther naar zijn linkerhoek.
Ja.
Maar hij strekt zijn rechterarm.
Ja.
Dat is toch verder weg?
Ja, maar daar kom je wel hoger mee.
Hoger.
Dus dat is dan weer het... dus je komt met die rechter, kan je weer hoger komen dan met die linker. Met die linker kom je verder. Snap je het nog?
Ja, ik snap het. Ik leer hier graag van. Ik heb geen verstand voor keepers.
Nee, ja, dat is dus dat is altijd het lastige.
Hoe zou dat nou komen? Ja. Bart denkt nu, vandaar dat ik die lat nooit kon raken. Ik ging altijd bij mijn linker heen.
Ik had een trapleertje nodig dan.
Ja, dus wacht even, Bart, kom een bus. Ga er even voor liggen, dan hoeft hij niet te duwen. Ja, maar dat is een beetje waarom je gaat met je ene hand, dan kom je verder, met die andere kom je weer hoger. Dus dat is een beetje het dingetje. Ik heb hem verder niet teruggezien, dus het enige wat erbij staat is dat het een mooie goal was van Anthony.
Ja, heb je nou al twee keer, nou wel genoeg gezegd.
Ja, sorry dan.
Anders kom jij hier met krukken binnen.
Oh ja.
Goed, was het zo dat na een uur eigenlijk de uitwedstrijd bij PSV al begon? Valente, Bos, Sliti naar de kant. Wang, Nieuwkoop en Plug kwamen erin.
Dat speelde een rol bij al die wissels, zeker. Ja, omdat Bos, weet je, die kan vaak geen 90 minuten volmaken. Omdat je ook geen achtervang bij hem hebt met Smal. Nou, Valente is later toegegeven dat het om die reden was. Sliti is misschien dus ook weer nodig. Die het best aardig deed. Zeker als je bedenkt dat hij inderdaad goede buitenspelers tegenover zich had in die backpositie. Dus ja, dat speelde absoluut een rol bij alle drie.
Ja, precies. En de rentree van Moder.
Dat is mooi.
Dat is zeker mooi, ja.
Ja, omdat het ook weer een extra optie is, daar viel hij nu ook in het centrum van de verdediging als daar nood aan de man is. Want daar kan hij ook staan.
Ja, zo is het. Voordat we nog wat verder gaan vooruitblikken op de wedstrijd van zondag. Eerst nog even dit.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, dat wil ik eigenlijk nog wel eventjes met jullie bespreken. Hoe was het humeur van Persie? Even los natuurlijk van het drama rond zijn zoon, want dat zal zeer aangrijpend zijn. Wat is zijn blik op deze toch roemloze uitschakeling van Feyenoord in de Europa League?
Kan je natuurlijk niet helemaal los van elkaar zien, hè? Want het is ook een mens en het doet wat met hem als dit met je zoon gebeurt.
Ja.
De irritatie zit er dan in sowieso hoe dit Europese toernooi is verlopen. De uitschakeling, daar dus een optelsom van factoren waardoor er al ergernis is. Ja, en als dan ook nog eens het beeld verschilt wat hij na afloop van de wedstrijd heeft en hoe hij het met zijn spelers heeft beleefd en hoe het Zurnaije dat dan vervolgens heeft beleefd. Hij was heel erg positief over de strijdlust van zijn ploeg, over hoe ze ook in zijn ogen dominant zijn geweest bij deze uitwedstrijd. Het karakter in zijn team met zoveel wijzigingen, hoe ze ervoor zijn blijven gaan. Dus daar was hij heel erg lovend over.
Ja.
En hij clashte wel met meerdere journalisten op die persconferentie.
Ook met jou?
Wie ook ondergetekende.
Ja, hoe ging dat?
Nou, ik vroeg, hij was dus heel erg positief, dus ik kwam daarop terug. Ik zeg, ja, betekent dat dan ook dat qua het verwachtingspatroon rondom Feyenoord, dat dit het dan dus ook is, kunnen we dus ook niet meer verwachten.
Is fijn dat geen Europa League club meer is, daarmee een soort van je vraag.
Ja, en ik kreeg geen antwoord op de vraag. Toen zei hij van, daar mag je zelf je mening over geven. Nou, dat doen we ook in deze podcast. Maar dat was op dat moment niet de setting waar we in zaten.
Nee, jij was vragensteller.
Toen vroeg ik hem nog één keer, in mijn beleving vriendelijk. Ik krijg terug dat bij mij ook wel enige irritatie hoorbaar was. Omdat ik het toch fijn zou vinden als hij gewoon antwoord zou geven op de vraag. Ja, dat deed hij niet. En dan heeft het voor mij ook niet zoveel zin om verder vragen te stellen. Als iemand geen antwoord geeft, dan heeft dat geen nut.
Maar Dennis, jij hebt Van Persie geïnterviewd tijdens het trainingskamp in Marbella. Dat is trouwens niet zo gek ver vandaan waar je nu bent. Uurtje, denk ik. Maar, of langer, weet ik ook niet. Maar doet er niet toe. Toen heeft Van Persie ook toegegeven, hè, dat hij graag de positieve punten uit een wedstrijd accentueert. En dat hij dan ook weer graag wil dat wij in de media dan mee praten over het feit dat hij zo positief is. In plaats van dat het dan gaat over de misschien wat mindere prestatie van zijn elftal.
Ja, waarbij hij dus eigenlijk aangeeft dat hij op deze manier zijn ploeg een beetje uit de wind probeert te houden. Ja. Dat is wat hij zegt.
Ja. De vraag is hoe lang dat nog geloofwaardig is.
Ja, nee, ja, inderdaad. Het is ook de beeldvorming proberen een beetje zo te sturen zodat het een beetje in jouw pulletje valt. Ik vond het, hij was vandaag ook best positief. En ik hoorde Wellenreuth, die heb ik dan gesproken, na afloop in de mixed zone. Ik zei ook op een gegeven moment, ik zeg, maar het was toch ook gewoon best wel slordig waar we naar zaten te kijken. Het was toch niet alleen maar Hosanna omdat je een aantal kansen creëert. Maar blijkbaar wordt dat zo gezegd van, nou jongens, we hebben het goed gedaan. En dan wordt dat zo overgebracht en probeert hij dat nu daar een beetje in mee te nemen. Zodat het ook weer de druk bij die spelers misschien weghaalt. Dat hij hen op die manier uit de wind houdt.
Ja, maar denk je dat Wellenreuther dat dan echt meent? Of dat hij een beetje napraat wat er in een korte nabespreking met de trainer in de kleedkamer al is besproken? Want ja, het is zo ongemakkelijk, hè, om die Feyenoorders te horen spreken van ja, nou, dat was eigenlijk best wel een goede wedstrijd.
Ja, nou, dat inderdaad. Ik denk inderdaad dat wordt gezegd dat ze dan zelf bij elkaar komen en dat de trainer dan inderdaad zegt ik vond dit en dit. Ja, en dat dan misschien ook wel wordt gezegd van probeer dat ook door te geven als je geïnterviewd wordt straks, dat weet ik niet. Ik ben daar dan wel er niet bij, maar ja, dat gevoel zou je wel, dat heb je er wel een beetje bij, denk ik.
Hmm. Kijk, ik denk gezien de omstandigheden deze keer kan ik het vanuit die ploeg, ook vanuit die spelers, ook nog wel begrijpen. Omdat zoveel spelers op andere posities, dat is ook lastig. En als je dan met slechts 2-1 verliest, dan snap ik ook wel dat je er een positieve twist aan geeft. Dat zou ik zelf als coach in zo'n situatie ook doen. Dat
zeker
je
met zondag voor de deur.
Ja, dus die begrijp ik wel. Alleen vandaar dat dus ook mijn vraag was van hey, ja, wat betekent dit dan qua wat je nog kan verwachten? Dus blijkbaar op dit moment van Feyenoord. Nee, als dit dus het maximale is.
Zeker, maar als Dennis tegen Wellenreuther zegt van ja, het was best wel slordig. Ja, het was ook heel erg slordig in met name de eerste helft. Ja, dat moet je dan toch gewoon ook wel kunnen erkennen. Dan hoef je toch niet net te doen van alsof dat allemaal wel meeviel, omdat je een paar aardige kansen toch hebt gecreëerd.
Als je bezig bent met groeien en leren, dan je leert uiteindelijk meer inderdaad van van die kritiekpunten. Dan van alles benoemen wat er goed gaat. Ik heb zelf ook een coach, die heeft mij ooit geleerd van de complimenten, de dingen die er goed gaan. Dat is het droge brood wat je krijgt, dat is fijn om te horen. Maar de kritiek en de verbeterpunten, als je die krijgt, dat is het beleg. Daar moet je het van hebben.
Ja, precies. Goed jongens, ter besluit dan van deze trip naar Sevilla hadden de supporters die mee zijn gereisd. Net als de FC Utrecht supporters een tijdje geleden last van de nogal zeer strenge politie van Sevilla.
Een beetje opgefokt hoorde ik zelfs ook van de politie. Drukken me zacht uit. Ja. Het begon eigenlijk al, we spraken vanmorgen in de stad, spraken we al wat supporters. Ja, die zeiden ook, we zaten gisteren gewoon rustig wat te drinken ergens in een cafeetje. En de politie kwam helemaal opgefokt al binnen en gelijk een heel gedoe. Terwijl hij zegt, er was helemaal niks aan de hand. Dus die waren al daar al gelijk erbovenop, zeg maar. Ja, en ik hoorde het in het stadion ook. Ik kreeg appjes vanuit het uitvak. Waarin er werd gezegd van dat de politie echt aan het meppen ook was met de wapenstok en dat soort dingen. Dat er zelfs iemand van de trap af werd gegooid. Ik pak het er gelijk eventjes bij. Het wordt onrustig hier. Klappen, wapenstokken, huilende kinderen. Bizar, dit gaat helemaal nergens over. Die gooiden hem zo de trap af. Dat die gasten echt gewoon heel opgefokt ook daar stonden. Die politieagenten. Tussen die supporters, ja, en die staan daar met die wapenstokken en alles. En als ze dan beginnen te mappen, ja, dan heb je toch wel echt een probleem als je daar in de buurt staat. Maar als je dan zelf zorgt dat de mensen de trap af worden gegooid, sure. Ja, dat is natuurlijk wel echt verschrikkelijk.
Ja, en het is eerder gebeurd, hè? Inderdaad, met FC Utrecht supporters en ook met Nottingham Forest supporters. Ja. Dat was in september,
ja, geloof ik. Toen met het binnengaan van het stadion dat het misging. En nu bij Feyenoord is dan echt in het stadion zelf, in het vak. Ja. Want met het binnenkomen in het stadion is dat volgens mij allemaal wel goed verlopen. Het is ook nog last minute zo'n corteo gehouden. Zo'n mars naar het stadion. Dat ging allemaal wel goed.
En er waren toch weer 3.500, hè? Zelfs bij zo'n op het oog ondoenlijke optie. Of een mogelijkheid.
4.000, hè? 3.800.
Oké. Ja, nou, echt zo'n
dat is wel prijs en zwaardig. En nu heeft het merendeel heeft natuurlijk vlucht, hotel en alles al geboekt voordat bekend was dat het Feyenoord al nagenoeg uitgeschakeld was. Maar anders was het ook vol geweest. Ja, dat blijft natuurlijk wel tof met Feyenoord. Dat is ook waarom wij van Rijnmond het zo intensief volgen. Die club leeft gewoon enorm. Dus het maakt niet uit waar ze spelen. De hoeveelheid kaarten die er beschikbaar is, die wordt afgenomen. Want Feyenoord wordt gewoon overal gevolgd. En dat blijft natuurlijk prachtig bij deze club. Ja,
zeker ook als je hoort hoeveel moeite supporters ook doen om erbij te kunnen zijn. Want er zijn vanuit Nederland heel weinig vluchten dan die bijvoorbeeld gisteren heen gingen waar je bij kunt zijn. Er was er één. Dat ze echt via hele omwegen en alles. We hebben ook mensen gesproken die zijn geloof ik vannacht om 2-3 uur gaan rijden naar Charleroi. Om uiteindelijk daar vandaan te vliegen. Er zijn mensen naar Malaga gevlogen, auto gehuurd, hierheen gereden, auto hier weer inleveren om van hieruit weer terug te vliegen. Ja, dat maakt niet uit hoe, als ze uiteindelijk maar in het stadion aankomen. Dat is een beetje hoe dat natuurlijk leeft. Ze willen er allemaal bij zijn.
Ongekend, hè. Ja. Goed, maar het was wel de laatste keer. Geen Europa meer, Geen voor nu, beker, voor nu inderdaad, dit seizoen. ook geen KNVB-beker. Alles op plek 2 nu. En dat beginnend zondag op bezoek bij de koploper, bij PSV. Wat nou van dit Feyenoord, van dit moment te verwachten op bezoek in Eindhoven?
Ja, wat te verwachten. Kijk, PSV draait op dit moment ook niet, niet super. Maar gaan bijna nog door hè, in de Champions League. Die goal van Saibari was bijna genoeg geweest. Vlak voor tijd verliezen ze dan toch thuis van Bayern. En die hebben het ook eerder in de campagne natuurlijk weggegeven. Tegen NAC laatst gelijk gespeeld. Een paar wedstrijden over de streep net getrokken. Maar ja, ook dat NAC, hè, daar halen ze toch weer een puntje uit het vuur vlak voor tijd. Fortuna laatst, die slepen ze er toch weer uit. Ook gewoon een kwaliteit van een kampioen. Ja. PSV, dat vaak in de slotfase is juist nog wel een wedstrijd naar zich toe trekt. En Feyenoord is vaak op dat einde zwak en verzwakt. En Feyenoord oogt ook zwak met hoe het nu moet wisselen. Dus ja, op voorhand geef je natuurlijk niet zoveel voor Feyenoord, maar in die situaties komen er soms ook opeens, als iedereen dat zegt en roept, kunnen er opeens een groep ook wel oerkrachten boven komen van, nou zullen we het toch echt eens even laten zien. Dus dat is maar weer de hoop waar we ons aan vastklampen. Hè. We gingen ook met hoop naar Sevilla, nou dat werd hem dan uiteindelijk niet. Dan gaan we nu maar weer met hoop naar PSV, maar ook wel met het realistische geluid dat het ja, natuurlijk wel heel erg logisch wordt tegen de ploeg die uiteindelijk kampioen gaat worden.
Ja. Gaat Van Persie uiteindelijk trouwens beoordeeld worden of die tweede wordt met dit Feyenoord?
Nou, dat is het enige wat er nog te beoordelen valt natuurlijk. Hè? Want de andere dingen die zijn denk ik al afgevinkt. Uitgeschakeld in de beker, uitgeschakeld nu in Europa. Ja, het doel is inderdaad om die Champions League plaatsen te halen. Ja, als je dat ook niet gaat halen, ja, dan kan het wel eens heel vervelend gaan eindigen. Want dat is waar Feyenoord gewoon naartoe wil. Hè? Dat is wat de vorige gezegd, we willen zo'n Champions League plaats binnenhalen. Nu heb je er nog twee. Dat gaat straks ook weer veranderen, dus daar hebben we het net over gehad. Dus dat is wel om uiteindelijk die eindbeoordeling helemaal compleet te maken. Ja, dan zal die wel binnengehaald moeten worden.
Ja, dus dan gaat daar nu de volle focus op, vol de druk ook op. Focus kan dus ook, want er is geen enkele midweekse wedstrijd meer, ook niet in de Eredivisie. Dus door de week werken naar het weekend toe en hopelijk omdat er wat minder druk op zit qua belasting. Misschien ook wat minder blessuregevallen, hoop je dan maar vanuit Feyenoord perspectief. Was ook nog wat leuks aan deze trip in Sevilla, jongens?
Nou, nog even inhaken op wat je zei. Vorig seizoen, toen nam Van Persie het over. Ja. En toen kwam je ook in die fase dat ze uit de beker lagen. En toen na Inter uit Europa. En toen had Van Persie een gigantisch sterke reeks neergezet. Hè? Vanaf Twente uit toen meteen met die hele ruime zegen tot en met bijna die laatste speelronde toen het al klaar was. Dus die fase gaan we nu wel in als hij de boel inderdaad weer fit krijgt. Dus dat is nog wel iets wat ik wil meegeven. Ook mocht het misgaan in Eindhoven. Dan hoeft dat nog steeds niet te betekenen dat plek 2 daarmee definitief weggegeven is. Ja, voor de rest deze dag is Sevilla. Er was voorspeld dat het alleen maar zou regenen heel deze trip.
Veel mee gelukkig.
Dat is het legioen echt wel bespaard gebleven. Het is wel bewolkt geweest. Het is geen korte broeken weer hier geweest. Maar volgens mij hebben de supporters wel een prima trip ervan kunnen maken. Het is ook gewoon een leuke Spaanse stad, dit. En met nog iets mooier weer, nog een stukje leuker.
Ja, oké. Zeker.
Zullen we het hier belaten?
Ik heb nog even die goal teruggekeken, Bart, van waar we het net over hadden. Ik vond geen fout van de keeper. Nee, niks te verwijten.
Hebben we dat ook
nog even rechtgezet. Het was ook gewoon maar een vraag, hoor. Dus, nou, jongens, een goede reis terug morgen. Jullie gaan
Bart.
FC Rijnmond niet halen. Dus daarvoor zijn jullie dismissed. Maar dan zien we Kranenburg maandag, denk ik, weer. Ja. Morgen, als je dit... ik zeg morgen, maar het is al morgen. Als je FC Rijnmond zou kijken op de vrijdag, dan zitten daar Adrie Poldervaart, Nasser Elkayati en Emiel Schelvis. Deze Feyenoord de verlenging maken we natuurlijk weer zondag, direct na afloop van PSV. Feyenoord dan ook met Dennis en ik denk met Jesse ook weer. Jongens, goede reis terug naar Rotterdam. En voor iedereen die deze podcast heeft beluisterd...
Ja, we moeten gelijk door, want in Eindhoven... Ja. Sta je al te ver weg geparkeerd. Dus ik denk dat we dan meteen, als we op tijd willen zijn, meteen door moeten vanaf het vliegveld.
Ja, nou stekker, we moeten nu gelijk al door naar het vliegveld.
In de buurt van Helmond staan we.
Dus. Ja, ga gauw afronden. Jongens, de mazzel.
Hoi.
Hoi.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.